Gemeente, de volgende mededelingen in verband met het huisbezoek. Aanstaande maandagavond bij de familie W. Bruggeman en bij J. van Markenstein. Dinsdagavond bij de familie J. Verwij en T. Lodder, beide in de Margrietstraat. En dan nog even herinnering aan de dankdag aanstaande woensdag. Diensten om 3:00 en om 7:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 26, het 7e en het 8e vers. Daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit. En wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. 26, vers 7 en 8. We lezen het woord Gods uit de eerste brief van de apostel Johannes, het 3e hoofdstuk, vers 7 tot en met 24. 1 Johannes 3, vers 7 tot en met 24. En na de schriftlezing zingen we Psalm 143, het 10e vers, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 143, het 10e vers. 1 Johannes 3, vers 7. Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginnen. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, totdat hij de werken des duivels verbreken zou. En een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God en die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van den beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg, en om wat oorzaak sloeg hij hem dood, omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, dewijl wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goede der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, nog met de tong, maar met de daad en waarheid. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn en wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, terwijl wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor hem. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. En die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in hen. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Wij doen nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Onze tekst voor de prediking is vanavond opnieuw uit het 16e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. En voor vanavond wordt die tekst gevormd door de versen 32 tot en met 34. Handelingen 16, vers 32 tot en met 34. waar wij lezen uit de geschiedenis van de stokbewaarder. En zij spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren des nachts en wies hun van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Wij willen samen eerst over de bediening van het woord des Heren Gods zegen bidden. Als we in dit ogenblik tot u naderen, Heren, nu gij ons samengebracht hebt in uw huis rondom uw woord, geef ons dan de geest der gebeden, die ons op de rechte wijze leert bidden, die ons onze nood ook recht en grondig doet kennen, en die ons een waarachtig geloof schenkt in u, de God tot wie wij naderen. Ach Heere, wat zijn wij van onszelf? Het wordt wel eens gezegd, biddeloze bidders. Gij zegt het van het volk Israël, dit volk nadert tot mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. En Heere, dat kunt u ook van ons wel zeggen. En hoe vaak is dat niet waar, ook in ons leven. Als we nog nooit echt tot u bekeerd werden, als wij alleen maar godsdienst hebben, ja, dan is het waar. Dan naderen we wel tot u met de lippen, dan spreken we wel tot u, maar dan zit daar ons hart niet in. Maar zelfs als wij genade van u ontvangen hebben en als wij betere tijden in ons leven hebben beleefd, dan nog moet het vaak erkend worden door uw volk, Heren, dat er zo weinig gebedsbehoefte is en dat er zo weinig de rechte gebedsgestalte is en dat we het nog zo gemakkelijk weer zonder u kunnen stellen. Al houden we de vorm intact en al blijven we wat de waarneming van onze plichten betreft ook wel getrouw, maar dan is het zo menigmaal helaas waar dat ons hart er niet in klopt. Dat we wel woorden spreken en dat we onze gedachten wel onder woorden brengen, maar dat het allemaal formeel is en afstandelijk en koud en niet beleefd, niet ondervonden. En daarom, wat is het altijd weer nodig om door de geest der gebeden geleid te worden, ook als wij in onze samenkomsten als gemeente in het openbaar uw naam aanroepen, ook dan hebben we die geest der gebeden nodig en zijn hulp, zijn leiding, zijn bekwaammaking. Doe ons dat allemaal beseffen, Heren, want als we het toch recht zien, dan is dat openbare gebed in het midden der gemeente maar niet een zaak van de voorganger alleen. Maar dan horen we daar toch allemaal ons bij betrokken te weten en in mee te leven, in mee te bidden. Stem onze harten dan af op dat werk dat toch eigenlijk alleen maar een geloofswerk kan zijn. Dat werk dat getuigt van onze diepe afhankelijkheid. Laten we die dan beleven, Heren. En laten we het dan diep beseffen dat wij niets zijn en niets bezitten en niets kunnen presteren. Dat we ook niets verdiend hebben. En als u ons aan ons lot overlaat, Heren, waar zijn wij dan? En wat komt er dan van ons terecht? En dan is heel de eredienst mislukt. Dan zal dat woord niets uitwerken. En dan zullen we met alles wat wij doen geen stap verder komen. Als u ons aan onszelf overlaat, Heere, ach, dan kunnen we beter naar huis gaan. Want dan is alles bij voorbaat één mislukking. Doe ons dat beseffen. Opdat wij vanuit dat besef ook waarlijk u mogen aanroepen. En waarlijk om uw hulp en om uw genade en om de blijken van uw gunst en om uw goddelijke zegen verlegen mogen zijn. Heere, laat het ons dan te doen mogen zijn om uw hulp, om uw inkomst, om uw tegenwoordigheid. En niet alleen zijn wij afhankelijke mensen, maar, en dat maakt het allemaal nog veel ernstiger, wij hebben u op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan, en dat ons leven lang al. En zo menigmaal hebben wij u getergd en onteerd en gekrenkt, tot toorn verwekt en bedroefd. En zo menigmaal, Heere, hebben wij uw gramschap wakker gemaakt en hebben wij het over onszelf heen getrokken, dat oordeel dat rechtvaardig is. En hebben wij onszelf waardig gemaakt dat u ons voor eeuwig zou wegdoen. Doe ons dat ook verstaan. Dan zullen we het nooit vanzelfsprekend vinden dat we nog in de kerk mochten komen. En dan zullen we het nooit vanzelfsprekend vinden dat het evangelie nog mag worden gebracht. En dat wij het nog mogen horen. Dan zal het een wonder voor ons gaan worden, Heere, naarmate gij ons doet verstaan en beleven dat wij zondaren zijn. Dan zal het een wonder voor ons worden dat we nog in het land der levenden zijn, in de dag der zaligheid, en dat we nog niet in de hel liggen, waar we naar uw rechtvaardig oordeel gerekend eigenlijk al hadden moeten zijn. Want als wij toch zondigen tegen u, een goeddoend God, dan halen we daarmee uw gramschap over ons heen. En dan moet toch dat woord van uw heilige wet gaan werken in al zijn verschrikking. Als dat woord ons zegt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. O Heere, wat is het dan nog een wonder dat we nog hier zijn en dat wij ook nog onder het woord mogen verkeren. En als we dat gaan beseffen, Heere, zouden we dan ook niet mogen smeken. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag en draag dat woord nu in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing en stel het toch tot zegen voor onze onsterfelijke ziel, maar verder ook voor ons ganse leven, opdat wij door de kracht van uw genade verlost mogen worden, opdat wij met de stokbewaarder, over wie we het ook vanavond weer mogen hebben en van wie uw woord ook vanavond nog weer spreekt, ons mogen leren verheugen vanwege het voorrecht dat wij aan God gelovig mochten worden. O Heere, wat zou het een wonder zijn als u dat wilt werken, dat er hier in ons midden gevonden mogen worden, en kon het zijn velen gevonden mogen worden die het vroeger geleerd hebben of die het vanavond mogen leren om hun ganse betrouwen op u de Heere te stellen en waarlijk te geloven in de Heere Jezus Christus tot zaligheid van hun ziel. En als gij zo dat werk van vroeger dagen nog eens zou willen doen, dat u ermee verder zou willen gaan en dat u ook vandaag nog zondaren wilt toebrengen, Heere, dat hebt u immers gezegd, dat werk van u voortgang vinden zal. O, mag het dan ook in ons midden voortgang hebben, en mag het dan ook onder ons gezien worden, mogen er ook onder ons waarachtige bekeringen plaatsvinden, en mag er ook onder ons waarachtig geloof geoefend worden, in die enige zaligmaker van zondaren, uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Red dan ook uit ons midden nog velen, Heere, van het verderf en breng ze van de brede weg op de smalle weg. En breng ze binnen door die enge poort en breng ze binnen via dat waarachtige geloof dat aan u verbindt. Zaligmaker van zondaren, doe ook onder ons uw zaligmakerswerk en verblijd ons zo door uw grote daden. Maar op grond van uw woord van vanavond mogen we nog verder gaan, Heere, in onze gebeden. Want de stokbewaarder verheugde zich niet alleen vanwege het feit dat hij aan God gelovig geworden was, maar hij mocht zich verheugen vanwege het feit dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Heren, er waren er nog veel meer in dat huisgezin aan wie hetzelfde voorrecht te beurt viel. En gij hebt u toen doen kennen als een God mild in het geven, als een God die ruim en rijk en overvloedig schenkt aan die zondaar, maar ook aan de zijnen hebt u het bewezen dat gij gekomen zijt, Heere Jezus, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wel nu, u bent toch nog dezelfde. Heere, wilt u dat dan ook vandaag nog doen? Dat mensen met hun gehele huis aan God gelovig zouden mogen worden. Wij met onze kinderen. Heere, dat kan toch bij u? En als het dan kan bij u, mogen wij u dan vragen dat u het ook doen wilt. U laat het toch ook niet voor niets in uw woord optekenen. U laat het er toch zetten op dat we hoop zouden hebben en moed zouden grijpen en vrijmoedig zouden vragen, Heere, geef dat voorrecht ook nu, ook in ons midden. En dan hoeven we er toch niet één uit te sluiten als wij bidden om genade. Dan hoeven we ook in onze gedachten, als wij tot u bidden, geen uitzonderingen te maken. Heere, denk dan aan ons allen, naar de grootheid van uw ontferming en zegen uw woord zo in ons midden. Hoor ons, trouwe God, ook als wij van u bidden dat gij gedenken wilt aan hen die hier niet zijn. Er zijn altijd zieken, er zijn bejaarden, en er zijn er nog weer anderen die weer vanwege andere dingen niet naar de kerk kunnen. Heere, u weet wat het is wat hen thuis houdt. U weet wat de reden is. We bidden van u dat u ze allen gedenken wilt in uw gunst. Allen die een wettige reden hebben. Er zullen er ook zijn die geen wettige reden hebben, maar die om andere oorzaken toch maar hun plaats leeg laten. Wat dat ook zij, Heere, al zou sluiten ze zichzelf buiten de weg der middelen, al beroven ze zichzelf van een gelegenheid om te horen wat tot hun vrede dient. U kunt, ook al zoeken zij het zelf niet, toch ook die mensen nog bereiken en ook die harten nog openen. Doe dat. Gedenk gij allen die het moeilijk hebben. En dan zijn er nogal wat moeiten in het leven hier op aarde. Dan zijn er nogal wat zorgen en dingen die ons kunnen drukken en bezwaren en verdriet geven. Heere, wees gij met allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Wees gij met hen die vrezen. Wees gij met hen die rouw hebben. Wees gij met hen die zorgen hebben, zorgen voor hun aardse leven, zorgen in hun gezin, zorgen voor de toekomst, zorgen vanwege het werk dat niet zo gaat, zorgen vanwege de omgeving waar ze moeten werken. Heren, er kan zoveel zijn wat ons neerdrukt, er kan zoveel zijn wat ons het leven als moeilijk doet ervaren. Velen ondervinden allerlei tegenspoeden, maar dan wilt u toch een helper zijn, Heren. Dan wilt u toch horen, ook als wij met deze dingen tot u vluchten, dan wilt u toch dat wij ook deze zaken voor u neerleggen. Stort voor mij uit uw ganse hart. Wilt u genadig in al die noden, in al die zorgen, in al die moeite voorzien en kracht geven om de weg te gaan die gij aanwijst. En zo leggen wij onze noden voor u neer, bijzonder onze geestelijke noden. En we smeken u, ontferm u, o Heere, om Jezus wil. Amen. Psalm 66, het zesde en het achtste vers. Door hoogsten arm het geweld onttogen en komt luister toe gij Godgezinden. 66 vers 6 en vers 8. Het is tot de stokbewaarder gezegd, gelooft in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zo luidde het antwoord op de vraag die deze man vanuit de nood van zijn leven gesteld had. Wat moet ik doen om zalig te worden? De weg is hem gewezen. Het evangelie is hem verkondigd. Heeft hij gedaan wat hem gezegd werd? Is hij die weg van het geloven in de Heere Jezus Christus gegaan? En is hij langs die weg door middel van dat geloof de zaligheid deelachtig geworden? De geschiedenis van deze man laat ons zien dat het antwoord op die vragen ja is. Het laatste gedeelte van Vers 34 zegt het, dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Hij is de weg van het geloof gegaan. En hij heeft geloofd in de Heere Jezus Christus tot zaligheid. Het kwam tot die alles beslissende daad des geloofs. Dat hij uit zichzelf uitging. En dat hij het ganse gewicht van de zaligheid van zijn verloren ziel heeft leren leggen in de handen van die enige zaligmaker, Jezus Christus. Hij is gelovig geworden. Maar er zijn er zoveel die gelovig geworden zijn. Er zijn er zoveel die zich ook hebben verheugd dat zij aan God gelovig geworden waren. Er zijn er zoveel die het evangelie terstond met blijdschap aanvaard hebben, waarvan de praktijk dan later laat zien dat ze maar voor een tijd waren. Oh, er zijn er zoveel die geloven als je ze hoort praten en als je ze hoort getuigen soms. Zoveel die gelovig zijn naar hun eigen waarneming en naar hun eigen beoordeling. Maar zovelen zijn er die hun verstandelijke overtuiging, hun historisch geloof, voor het ware zaligmakende geloof houden. En u weet dat onze catechismus toch niet zonder reden vraagt, wat is een waar geloof? Dus dat staat er nu, dat die stokbewaarder verheugd was, dat hij aan God gelovig geworden was. Maar de vraag moet nu ook onder ogen gezien worden. Was het wel een waar geloof? Of is misschien later in zijn leven gebleken dat het bij hem niet dieper zat dan bij Demas? Is misschien later, al wordt dat ons dan niet beschreven, misschien later ook bij die stokbewaarder er weer een keerpunt gekomen waarbij hij de tegenwoordige wereld weer lief kreeg en weer terecht kwam in de afgoderij, zoals hij dat vroeger ook gekend had. Is er bewijs dat het echt geloof was? Is het bewijs dat het dieper ging dan zijn hoofd en dan zijn verstand alleen? Was het echt geloof? Want om die vraag ging het bij hem en om die vraag gaat het bij ons, gemeente. We kunnen zeggen, we zijn gelovig, we kunnen ons verheugen vanwege dat geloof. Maar de vraag blijft altijd nog, wat voor geloof hebt u? En als het dan echt geloof bij die stokbewaarder was, waaruit weten we dat dan? Waaruit blijkt dat? Het antwoord op die vraag zal ons ook kunnen helpen bij het antwoord op de vraag, wat is mijn geloof voor geloof? Is dat echt? Waar blijkt het uit of iemands geloof echt is? De Heere Jezus heeft het gezegd, uit hun vruchten zult ge ze kennen. Zoals een boom gekend wordt aan de vruchten, zo ook een waar geloof. Waar geloof, dat blijkt. En het heeft de Heilige Geest goed gedacht om niet alleen maar te zeggen dat die stokbewaarder tot geloof kwam, maar om ons ook te vertellen waaruit dat nou bewezen wordt. Waaruit dat geloof zichtbaar geworden is. Waaruit het duidelijk wordt dat zijn geloof een levende verhouding met de Heere Jezus Christus tot achtergrond had. En wat zijn dan die aanwijzingen waaruit de echtheid van het geloof van deze stokbewaarder blijkt? Ik mag u er vanavond aan de hand van de tekst 5 noemen. 5 van die aanwijzingen waaruit de echtheid van het geloof van deze man zichtbaar wordt. En de eerste is, hij heeft honger naar Gods woord. En hij nam, vers 32, en zij spraken tot hem het woord des Heren en tot alle die in zijn huis waren. Dan moet u zich de situatie indenken. Ze zijn nog maar net uit die gevangenis, uit die binnenste kerker gekomen. Daar heeft hij Paulus en Silas uitgehaald. Want en toen hij daar in de verschrikking van zijn geweten en in de nood van zijn ziel met die vraag liep, wat moet ik doen om zalig te worden? Toen, u herinnert zich dat, toen wilde hij die vraag niet aan Paulus en Silas stellen, terwijl zij daar nog beneden in de diepte van die onderaardse kerker zaten. Maar hij had respect voor hen gekregen en hij haalde hen eerst naar buiten. Nu, ik stel me dan zo voor dat hij buiten die gevangenis, in ieder geval buiten die binnenste kerker, op een enigszins fatsoenlijker plaats, met die brandende vraag tot hen gekomen is en dat hij daar antwoord ook op die vraag heeft gekregen. En toen was hij door het antwoord op die vraag, in ieder geval wat de nood van zijn ziel betreft, gerustgesteld. We gaan vanavond niet ontlenen hoe de Heere van stap tot stap dat geloof heeft gewerkt en van moment tot moment in zijn ziel heeft gearbeid, want daar heeft de Heere ons verder geen licht over gegeven. Maar wat we vanavond willen doen is uit de vruchten in het leven van die man aantonen dat de Heere een waar werk der genade in zijn ziel gewrocht heeft. En wat doet hij dan als hij antwoord op die vraag gekregen heeft? Dan gaat hij in het midden van de nacht, want ze zijn nog midden in de nacht, een, mag ik het zo noemen, een godsdienstoefening houden bij hem aan huis. Waarbij hij niet alleen luisteraar is, maar waarbij hij zijn hele huisgezin, allen die er bij dat huis behoort hebben, samen roept. Waarom doet hij dat? Nou, wat hem zelf betreft, ik kom op die huisgenoten straks nog terug, wat hem zelf betreft, er is op dit moment in zijn ziel zo'n honger naar het woord, dat het nu onmogelijk voor hem is om eerst nog een paar uur naar bed te gaan en te wachten tot het 6 uur is, om dan Paulus en Silas te vragen, wil me er eens meer over vertellen. Dat is hem onmogelijk. Hij heeft zo'n honger naar het woord, nu hij gehoord heeft van de Heere Jezus Christus, dat alles in zijn ziel ernaar schreeuwt om meer van die verlosser en van de weg van de verlossing door hem en in hem te horen. En zodoende houdt hij die bijeenkomst in huis waar hij zelf begeert te luisteren. En daarbij, Paulus en Silas zijn op dat moment nog onverzorgd. Ze zijn wel naar buiten gehaald, ze zitten niet meer in die onderaardse kerker, ze zitten niet meer met hun voeten in de stok, ze zitten niet meer krom in die houding die hen aan alle kanten pijn veroorzaakte. Nee, in dat opzicht heeft hij wel voor hen gezorgd, maar ondertussen hun ruggen zijn nog altijd gewond. En die wonden zijn nog onverzorgd, er heeft nog nooit iemand naar omgekeken. En het bloed dat uit die wonden geslagen is, dat is aangedroogd en aangekoekt, waardoor hun kleding aan hun ruggen zit vastgekleefd. En het is eigenlijk, menselijk gesproken, een afschuwelijk gezicht om die gewonde gevangenen zo te aanschouwen. Maar de honger in de ziel van die stokbewaarder naar het woord van God is zo sterk en is zo groot dat hij niet eerst die wonden verzorgt en die gevangenen helpt, maar dat hij hen vraagt, spreek mij meer van die weg der verlossing. Dat is voor hem op dat ogenblik het allerbelangrijkste. Hij heeft begrepen Deze mensen kunnen mij de weg der zaligheid wijzen. Deze mensen weten van die weg der zaligheid. Deze mensen hebben zelf op die weg der zaligheid leren gaan. Dat bewijst alles in hun leven. En als ik ooit gered word uit mijn noden en uit mijn angsten, dan zal dat alleen kunnen zijn als zij mij meer vertellen. Nu, gemeente, dat is een van de eerste vruchten van het waarachtig zaligmakend geloof. Ik zeg niet dat wij die stokbewaarder in alles moeten nadoen. Dan zouden wij ook de voorwaarden moeten stellen dat we allemaal een aardbeving zouden moeten meemaken om zalig te worden. Nee, we stellen de voorwaarden niet dat het bij ons in dezelfde weg en in dezelfde mate en langs dezelfde paden moet gaan. Maar wel zal de vrucht in het leven van ieder die waarachtig tot bekering komt, van ieder die waarachtig het geloof leert beoefenen zijn, hij krijgt honger naar Gods woord. Want al heeft hij al wat gehoord en al heeft hij al wat mogen geloven, en dat geloof ik bij die stokbewaarder, dat eerste woord, dat advies gelooft in de Heere Jezus Christus, dat is al naar binnen gegaan. En daar heeft hij al geloof op mogen oefenen. Maar al heeft de mens al geloof mogen oefenen, dan is hij niet tevreden met wat hij bezit. Is dat zo in uw leven ook? Als de Heere wat gewerkt heeft, smaakt dat niet naar meer? Eigengemaakt geloof is tevreden met zoveel kennis van het evangelie als wij denken nodig te hebben om gered te worden. Als we een geloof van onszelf hebben, dan zijn we tevreden met zoveel kennis van het evangelie als dat wij hebben uitgemaakt en vastgesteld dat we moeten hebben. Maar een waar geloof is niet tevreden. Is wel dankbaar voor wat God in zijn genade schonk. Staat soms stil verwonderd als het let op de openbaring van Gods goedertierenheid in het evangelie toegepast door de Heilige Geest. Maar begeert tegelijkertijd naar meer. Als we echt gesmaakt hebben dat de Heere goedertieren is, dan blijft er een honger naar het levende woord. En dan blijft er een begeerte om te mogen volharden in dat onderzoek van Gods geboden. Zegt de dichter dat niet? Ik zal in het onderzoek van uw bevelen waken. Zegt een andere dichter dat niet als hij beschrijft hoe het met de rechtvaardige is? Hij bepeinst Gods wet dag en nacht. Waarom doet hij dat? Tijdverdrijf? Hobby? Nee, omdat hij een honger heeft naar het levende woord. En dat is naar het getuigenis van de Heere Jezus Christus zelf ook. Als gij in mijn woord blijft, zult ge waarlijk mijn discipelen zijn. Als ge in mijn woord blijft. Niet als je zo eens een keer een belijdenis aflegt en zegt dat je gelooft, maar als het blijkt in het leven uit de vrucht dat we in het woord van Christus blijven. Dat is een kenmerk van het ware. En dat is gegeven met het nieuwe leven. Zoals honger gegeven is met de geboorte van een kind. En je hoeft een pasgeboren baby niet te motiveren om honger te hebben. Je hoeft een pasgeboren baby niet op te wekken, te stimuleren om alsjeblieft toch eens een keer trek in eten te krijgen. Zo'n kind heeft honger, want het leeft. En dat is geestelijk ook zo. Als er echt leven der genade en des geloofs komt, dan komt er honger om gevoed te worden met het woord van God. En waar gaat het deze man dan speciaal om? Wat denkt u? Hij zal toch wel speciaal op dat moment in zijn leven gericht zijn op meer kennis van de Heere Jezus Christus. Hij heeft op dat moment geen vragen gehad ten aanzien van de eschatologie, van de leer van de laatste dingen. Of hij heeft op dat moment echt niet gezeten met vragen omtrent allerlei terreinen van de Bijbelse boodschap, die nou niet zo direct te maken hebben met de zaligheid van zijn verloren ziel. Nee, nu hem eenmaal de naam van de zaligmaker genoemd is, en nu hem eenmaal gewezen is op de Heere Jezus Christus, is het de begeerte van zijn behoeftige ziel om meer van hem te weten en rust in hem te mogen vinden en bij hem te mogen schuilen en de kracht van zijn genade te beleven. Gemeente, dat is een bewijs, niet het enige, maar wel het eerste wat we hier tegenkomen. Een bewijs van de waarachtigheid van zijn geloof. En ik noem dat nou allemaal vanavond, maar u neemt het wel tegelijkertijd mee, want het zijn even zoveel toetsstenen voor onszelf. En u stelt uzelf de vraag dan maar steeds weer, ken ik dat dan ook? En is die vrucht er bij mij ook, deze vrucht? Honger naar het woord. Honger naar het woord des levens. En dan is er een tweede vrucht. Dat is deze. Als hij daar Paulus en Silas uitnodigt om meer te vertellen, dan gaat hij niet ergens in een hoekje met hen zitten, hij privé met die twee apostelen. Nee. Nee, hij wil anderen er ook van laten horen. Vandaar, zoals we lezen, en ze spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. Nu, ze zijn misschien allemaal al een poosje wakker, gevolg van die aardbeving. Maar hoe dan ook, of ze wakker waren of niet wakker waren, hij heeft ze allemaal bij elkaar geroepen. Wie er ook bij dat huishouden behoorden. We mogen veronderstellen zijn vrouw en zijn kinderen, misschien volwassen kinderen, misschien ook kleine kinderen. We mogen aannemen naar de situatie van die tijd dat er ook knechten, slaven misschien bij zijn huishouden behoren. Maar wie er ook maar behoort hebben tot dat huishouden, hij heeft ze allemaal geroepen. En als er nog één op bed lag, heeft hij hem uit bed gehaald en gezegd, jij ook komen luisteren. Want het gaat om je zaligheid. Hoe komt iemand erbij om niet alleen zelf te gaan luisteren, maar om ook die anderen bijeen te roepen en een hele bijeenkomst te houden in dat nachtelijk uur, want het is altijd nog midden in de nacht. Heeft Paulus of Silas of allebei niet tot hem gezegd, gelooft in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Gij en uw huis, daar heeft hij het uit begrepen. Dat het niet alleen voor hem was, maar ook voor de anderen. Hij heeft een belofte gekregen dat de Heere ook aan zijn huisgenoten wil denken en arbeiden. Hij heeft begrepen vanuit die toezegging dat er in de Heere Jezus Christus genoeg zaligheid is voor hem en voor zijn zaligheid, maar ook voor die van zijn vrouw en zijn kinderen en zijn slaven en wie dan verder ook. En dat heeft dan in zijn ziel tegelijkertijd de begeerte gewekt om die anderen erbij te halen. Want hij wil hen ook die weg der zaligheid laten verkondigen en voorstellen. En daarom brengt hij ze allemaal onder het woord. Wat hij zelf begeert, wat hij zelf ontvangt, dat gunt hij toch ook aan een ander. Genade maakt toch ook mededeelzaam. En zou dat ook niet een van de eerste vruchten van het waarachtige geloof zijn, gemeente? Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zegt de dichter. En als u echt gelooft, dan hebt u toch ook dezelfde begeerte. Namelijk dat anderen er toch ook deel aan zouden krijgen. En u begeert toch dat ze er ook van zouden horen en dat ze er ook onder zouden komen en dat ze ook die genade zouden beërven. Oh, dan kunt u best schuchter zijn. Ik weet helemaal niet hoe die stokbewaarder daar tot zijn slaven over gesproken heeft en hoe hij met zijn vrouw en kinderen gesproken heeft. Aarzelend, schuchter, onbekwaam, schutterig, dat doet er allemaal niets toe. Maar wat wij ook van onszelf denken en of we het nou wel of niet goed onder woorden kunnen brengen en of we nou wel overtuigend en overredend kunnen spreken, dat doet er niet toe. Het gaat om de begeerte en als we waarachtig leerden geloven, dan komt het uit in die vrucht dat anderen het ook zouden mogen bezitten. Als we zelf iets kennen van dat leven der genade, als we zelf iets kennen van dat wonder dat de Heere op ons neerzag, als we zelf iets kennen van dat wonder dat de Heere ons antwoord wil geven op de diepste vragen van onze ziel, waardoor we moed en hoop krijgen en waardoor onze ziel verlevendigd wordt, gemeente, dan kunnen we niet zwijgend te midden van onbekeerden leven. Dan kunnen we niet met een gesloten mond leven te midden van hen die datzelfde heil missen. Dan kan het niet anders, krom of recht. Dan wordt er gesproken van dat ene nodige. En dan klinkt het bij tijden uit de mond van Gods waarachtige kinderen. Kom, ga met ons en doe als wij. En dan is het ons een zorg, een zielszorg, als wij te midden van ongeredde zielen verkeren. En dan is daar de begeerte in het hart, en dat is vrucht van het levende geloof. Dan is daar de begeerte om gebruikt te mogen worden als een instrument in Gods hand om ook anderen dat heil deelachtig te maken. En ik zeg het maar weer, bij deze stokbewaarder blijkt het daaruit dat zijn geloof echt is. Hij gunt het anderen, hij doet er ook alles voor om het anderen bekend te laten maken. Hij is mededeelzaam en gunnend geworden, daar bleek het bij hem uit. Is dat bij ons ook zo? Of kunnen we zo rustig voortleven? Zelf met de gedachte, nou ik heb het en ik bezit het en ik weet het, terwijl anderen in onze naaste omgeving het nauwelijks aan ons merken en ongewaarschuwd voortleven en ongewaarschuwd voort kunnen leven. Klopt dat? En dan is er een derde vrucht. Stokbewaarder toont ook zijn liefde tegenover zijn medegelovigen. En hij nam hen, dat zijn Paulus en Silas, tot zich in dezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En vers 34a, en hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor. Als hij geluisterd heeft, dat gaat voorop. Als ze dat woord gesproken hebben tot hem en tot alle die in zijn huis zijn, dan gaat hij de liefdedienst verrichten van de ene gelovige tegenover de andere. Dan gaat hij die gewonde lichamen verzorgen. En dan zorgt hij ook ervoor dat ze te eten krijgen. Merkt u het op? En hij nam hen tot zich in diezelfde uren des nachts. Hij zegt niet tegen zijn vrouw, zorg jij nou eens voor hen? Maar dat doet hij zelf. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor. Anderen zullen hem wel geholpen hebben, dat wel. Maar hij draagt deze liefdearbeid niet over aan anderen om zelf met de handen in elkaar of met de handen op de rug toe te kijken. Hij doet het met de liefde van zijn hart. En wat een wonder, want wat betekent dit, een totale verandering bij deze man. En nog niet zo lang geleden, halverwege de vorige dag, heeft hij hem in de binnenste kerker geworpen. En wat konden hem die gewonde ruggen van Paulus en Silas schelen. En nu, met tedere zorg, neemt hij water, neemt hij een doek, neemt hij zalf of olie om die wonden te verplegen. En toen ze bij hem gebracht werden in de gevangenis, toen heeft hij er niet naar omgekeken en toen heeft hij geen ogenblik gedacht, ik moet die mensen nog eten geven, laat ze maar verkommeren. Maar nu, nu zet hij hen voedsel voor, nu richt hij de tafel toe. Wat is dat? Hij heeft liefde voor deze mensen gekregen, maar hij kent ze amper. Hij weet amper wie ze zijn. Ze hebben nog maar nauwelijks een paar woorden gewisseld. Ze zijn nog maar een paar uur geleden voor het eerst met elkaar in contact gekomen. Gemeente, dat doet er niet toe. Hun harten vielen ras in één. Want ze herkennen bij elkaar en hij herkent in hen de genade Gods waar zijn ziel nu ook van proeven en smaken mag. En hij is overgegaan uit de dood in het leven, uit de duisternis in het licht. En hij is binnengebracht in dat huisgezin Gods waar Paulus en Silas ook deel van uitmaken. En dan geeft de Heere aan al zijn volk hartelijke liefde tot hun medegelovigen. En als iemand het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek lijden, denk aan wat we lazen uit de Johannesbrief, dan gaat hij toch dat goed der wereld dat hij heeft gebruiken om die medegelovigen te verzorgen. Nou, wat is het goed der wereld dat deze stokbewaarder heeft? Water. Water, dat heeft hij. En voedsel, dat heeft hij ook. En dat goed der wereld, dat gaat hij geven aan zijn naasten om ze te verzorgen, het water om die wonden schoon te wassen en dat voedsel om hun lichamen te versterken. En de heidense wreedheid van deze veteraan, die op het slagveld wel dingen meegemaakt heeft waar een hart van zou beven en sidderen, de heidense wreedheid van deze man die gehard was in het oorlog voeren, is veranderd door de genade van de Heilige Geest in christelijke barmhartigheid en bewogenheid. Geloof dat door de liefde werkt. En dat is toch nog zo. Gemeente, als de Heere zondaren tot zich bekeert en als hij ze met het waarachtige geloof begiftigt, dan komt het openbaar in de vruchten. En dan zal een van die vruchten zijn dat dat geloof door de liefde gaat werken, dat de broederlijke liefde blijven. Hieraan kennen wij dat wij uit God zijn. En wat zegt Johannes dan? Dat we de broeders lief hebben. Daaraan kun je het weten. En dat is niet iets waar deze mensen prat op gaan, dat is niet iets wat ze genoteerd hebben, waar ze aantekening van gehouden hebben. Ze houden er geen boekje op na waarin ze per datum noteren met uur en tijdstip erbij, toen aan die wel gedaan en toen aan die wel gedaan en zodat ze het later, want als de Heere Jezus straks in Matthäus 25 zegt van de schapen die aan zijn rechterhand geplaatst worden, ik was in de gevangenis en gij hebt mij bezocht en ik was hongerig en gij hebt mij te eten gegeven. Dan zeggen ze, Heere, wanneer? Wanneer hebben wij u hongerig gezien? En dan zegt die stokbewaarder, Heere, wanneer hebben wij u gewond? Heb ik u gewond gezien? En dan zal de Heere het hem zeggen, voor zover gij dat toen aan Paulus en Silas gedaan hebt, hebt ge het aan mij gedaan. Kijk, die kinderen Gods, bij wie dat geloof door de liefde werkt, die doen dat niet om daar zelf de eer van te ontvangen. Die doen dat niet om daar zelf wat mee te worden. Ze weten niet eens dat ze het gedaan hebben, want het ging vanzelf. Zoals die honger naar het woord vanzelf kwam, daar hoefden ze zichzelf niet toe op te werken. Zo komt ook dat barmhartigheidsbetoon en dat liefdebewijs als vanzelf, als vrucht van het levende geloof. Gemeente, dat kan toch niet gemist worden? Dat kan toch niet gemist worden? We kunnen niet zeggen dat was toen waar en vandaag niet meer. In de tijd waarin de liefde van velen zal verkouden en dat zal gebeuren en we zien dat rondom ons heen gebeuren, zal de Heer er toch voor zorgen dat onder zijn volk de broederlijke liefde blijft. En dan geeft de Heer in de weg van de waarachtige geloofsbeoefening ook hartelijke liefde tot de medegelovigen. En daar blijkt het dan alweer uit of het echt is. En dan is er een vierde. Hij beleidt zijn geloof ook openlijk. Want hij werd terstond gedoopt. En al de zijnen. Waarom? Omdat hij gehoorzaam wil zijn aan het woord. Paulus zal het daar ook wel over gehad hebben. Want Paulus heeft tot hem het woord des Heren gesproken. Nou, dat is nogal veelomvattend. Dat is nogal veelomvattend. En ik denk dat Paulus, net als de Filippus, de evangelist in de tijd in de geschiedenis van de Kamerling, toen toch op zijn minst ook wel iets gezegd moet hebben over de bediening van de heilige doop. En daarom zal die stokbewaarder er wel om gevraagd hebben. Was die doop dan nodig tot zaligheid? Dat niet. Maar God wil wel dat hij bediend wordt. Tot verzegeling van zijn belofte en tot versterking van het geloof. Dat betekent niet dat die stokbewaarder van gedachten was, nou moet ik die ceremonie ook nog ondergaan en dan is het wel goed met me. Die doop maakt hem niet zalig, dat doet Christus alleen. Maar die doop als inzetting van de Heere moet wel geëerbiedigd worden. Maar hoe kon hij gedoopt worden? Hoe kon hij gedoopt worden? Dan moest hij eerst openlijk ook zijn geloof belijden. En dat heeft Paulus van hem gevraagd. Als het gegaan is net als bij de kamerling, zie daar water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zei, indien gij gelooft. Nu, zo zal Paulus ook gehandeld hebben. In dat opzicht zal er geen discrepantie, geen strijd, geen tegenstrijdigheid bestaan hebben tussen de dienaars van het evangelie van Christus. Indien gij gelooft. En toen moest de man het geloof belijden. Waarna de doop volgde. Nou, dat is wat geweest. Dat is wat geweest. Voor deze heiden. 24 uur geleden wist hij nog niets anders dan op godsdienstig gebied dan van de goden van Rome. En nu gaat hij openlijk in zijn belijdenis de grens over. En hij verlaat dat heidendom openlijk. Hij laat het achter zich. Hij breekt ermee. En voor het getuigen, voor het front van die mensen die erbij zijn, erkent en beleidt hij openlijk dat van nu af en voortaan hij niemand anders zal dienen dan de God van Israël, de Heere Jezus Christus. En hij schaamt zich er niet voor. Wat de consequenties ook zullen zijn. Hij kan wel uit zijn positie ontslagen worden. Want ze kunnen, de Romeinse autoriteiten kunnen wel eens besluiten dat iemand die daar christen wordt niet geschikt is om zo'n positie te bekleden als gevangenbewaarder. Er kan wel van alles en nog wat op het spel staan. Zijn broodwinning en zijn positie en van alles en nog wat. En wie weet wat voor spot en hoon hij moet verdragen. Van anderen met wie hij vroeger onder de wapens gediend heeft. Wat ben jij van plan? En wat ben jij gaan doen? Maar hij kan niet anders dan er openlijk vooruitkomen. En er is genade voor nodig, maar die genade verleent de Heer als hij hem geloof schenkt. En daar blijkt zijn geloof ook uit. Dat hij openlijk erkent wat de keus van zijn hart en de begeerte van zijn ziel is geworden. En dan mag die man het ook meemaken dat niet hij alleen dat sacrament van de doop ontvangt, maar al de zijnen. Is dat omdat hij als gelovige huisvader nu beslissen kan voor al de zijnen? Wel nee, het betekent dit, dat die anderen
ook tot geloof gekomen zijn.
Het betekent dit dat de Heere daar in die huisgodsdienstoefening op een rijke mate zijn Heilige Geest heeft willen uitstorten, zoiets als in Handelingen 10 in het huisgezin van Cornelius, waar ook nog vele vrienden genodigd waren. De Geest viel op hen allen. De Heere heeft in zijn genade zo ruim en zo rijk willen werken, dat en zijn vrouw en zijn kinderen en zijn slaven, allen die tot zijn huis behoorden, datzelfde geloof mededelachtig werden. En dat bewijst, gemeente, dat we maar niet karig van de Heere moeten denken, maar dat er ruimte bij hem, dat er ruimte bij zijn genade is. Niet maar voor één of twee, maar voor het ganse huisgezin. En dan hoeft u niemand uit te sluiten. En dan hoeft u in uw gebeden zelfs de meest weerbarstige en hardnekkige nog niet uit te sluiten. Want het is maar een wenk van het alvermogen van de Heer, en het is maar een wenk van de genadekracht van Gods Geest om het weerbarstigste hart te openen en de meest onwillige gewillig te maken. Denk toch niet klein van de Heer, alsof de Heer het maar zou willen geven aan één of twee. En die tekst die in Jeremia 3 staat, wordt nogal eens op een verkeerde manier gebruikt. Eén uit een stad. De geslacht en twee uit de stad. Alsof de Heere zo weinig genade te geven heeft. Stokbewaarder heeft het begrepen en daarom heeft hij ze allemaal onder het woord laten komen. Dat de Heere mild en overvloedig geven wil en dat er in dat offer van Christus genoegzame kracht is voor de zonde van de ganse wereld. Daarom mogen we ruim denken van Gods genade en ruim van de offeranden van Christus. En mogen we in onze gebeden en in onze vermaningen en in onze prediking ieder insluiten. De Heere slaat toch bij voorbaat niemand over. De Heere komt toch niet met het aanbod van genade waarbij hij van tevoren al zegt, nou voor die en voor die niet, voor 10. Voor 20, voor 40 hooguit en voor de rest, nee. Nee, denk maar ruim van de genade Gods. En dan is er ook nog dit kenmerk. Hij verheugt zich. Hij verheugt zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Voelt u wel, dat staat niet voorop. Vreugde. En dat het niet voorop staat, maar helemaal aan het eind van al die vruchten, dat is ter correctie van diegenen die altijd alleen maar over vreugde en blijdschap weten te spreken. En er zijn christenen, er is een geslacht christenen, dat over geen andere vrucht weet te spreken dan alleen over de blijdschap van het geloof. En als je dat niet hebt, dan deugt het niet, en als je, enzovoort. Nou, er zijn er inderdaad die altijd blij lijken te zijn. Maar bij wie die andere vruchten, honger naar het woord, en de begeerte om anderen te winnen, en die liefde tot medechristenen, niet aanwezig zijn. Het staat wel achteraan, die blijdschap. Want dat is echt het eerste kenmerk, en zeker het enige kenmerk niet. Maar het staat er, en dat is de andere kant, wel helemaal bij. Want het is wel degelijk, net als de andere dingen, een echte wezenlijke vrucht van het geloof. Vrucht van de geest. En als het er niet bij gestaan zou hebben, dan zou altijd nog de vraag gesteld kunnen worden, was het dan wel echt bij die stokbewaarder? Want Paulus zegt in Galaten 5 vers 22 dat de vrucht van de geest toch ook blijdschap is. Daar zorgt de Heer ook voor. Waar geloof, gemeente, wordt ook gekenmerkt door blijdschap. Niet uitsluitend door blijdschap. En niet altijd door blijdschap, en niet overwegend door blijdschap, maar toch ook door blijdschap. Daar zorgt Gods geest zelf voor. Niet waar, ga maar na bij die stokbewaarder. Die man die was vervuld van vrees, zijn knieën stieten tegen elkaar van angst en van verschrikking. In diezelfde nacht had hij met het zwaard klaargestaan om zichzelf van het leven te beroven. En uit de angst van de ziel is hij neergevallen voor Paulus en Silas en heeft hij geroepen: wat moet ik doen om zalig te worden? Het ganse oordeel Gods ging over zijn ziel en de afgrond gaapte aan zijn voeten. En nu mag hij weten dat er een hand naar hem uitgestrekt was om hem te redden. En dat die hand hem aangegrepen heeft en van de rand van de afgrond heeft weggetrokken. Nu mag hij weten en zijn ziel mag er zich over verheugen dat er een zaligmaker is die ook voor hem gekomen is om hem te zoeken en zalig te maken. Nu mag hij weten dat er een God is tegen wie hij weliswaar gezond heeft en wiens gramschap hij waardig is, maar die nu toch in gunst en in ontferming op hem neerziet, om de verdiensten van Christus, van wie de apostel Paulus hem gesproken heeft. Nu mag hij weten dat die schuld die scheiding maakte weggedaan is en het doopwater heeft hem er ook nog het symbool van gegeven. Nu mag hij weten dat dat bloed van Christus hem reinigt van alle zonden. Wie zou er dan niet verheugd zijn? Wie kan dergelijke weldaden en zegeningen van de Heere ontvangen en genieten, zonder dat er blijdschap in zijn ziel is? O zeker, het kan niet anders, maar waarachtig geloof wordt ook gekenmerkt door de blijdschap dat er een God is die me nog zalig kan maken, dat er een God is die zijn evangelie laat verkondigen, dat er een zaligmaker is die het nog laat weten en horen: wend u tot mij en wordt behouden. En zeker als Gods geest het behaagt om verder te werken en persoonlijk in de weg van de toe-eigening des geloofs deel te geven aan Christus en aan zijn weldaden, dan kan het niet anders, dan heeft dat vreugde, heeft dat vreugde tot gevolg en blijdschap. Het is wat om als een brandhout uit het vuur gered te worden. Het is wat om uit de nood van je leven verlost te worden. Het is wat om niet alleen op de Heere Jezus Christus gewezen te worden, maar door de geest ook aan hem verbonden te worden. Het is wat om met je schuld en met je ongerechtigheid een veilige schuilplaats te mogen vinden aan de voeten van die gezegende zaligmaker, die het ons doet horen: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Het is wat om te ondervinden dat God tegen wie we gezondigd hebben tot ons zegt: ik zal niet meer op u toornen, noch op u schelden. Het is wat om te mogen beleven dat de Heere zich in zijn ontferming tot ons overbuigt en onze ziel door angst beroerd als uit het graf weer opvoert. Wie zou er geen vreugde kennen over dat wonder dat God nog naar ons wilde omzien? En het is wat, gemeente, als die man dat nou mee mag maken, dat hij en zijn huis met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Dat is nog een extra oorzaak tot vreugde. Het was hem al groot, het was hem al verwonderlijk, het was hem al onbegrijpelijk dat de Heere naar hem wilde omzien. En dat de Heere zijn verloren leven wilde redden. Maar nu mag hij het ook nog tot zijn verbazing en tot zijn vreugde zien dat zijn vrouw in datzelfde heil deelt. En dat zij er ook getuigenis van mag afleggen en samen met hem het sacrament van de heilige doop mag ontvangen. En dat er onder zijn slaven ook zijn, ja, zij alle die bij zijn huis horen. Bij wie dat woord ook ingang vindt. En die ook komen tot het afleggen van het leven zoals ze dat tot nog toe geleefd hebben. En die ook leren buigen onder het juk van Christus. En dat zijn kinderen ook de goede, de onberouwelijke keus mogen doen. Dat is wat. Als je zelf de Heere mag vinden, dan wordt de lofzang al in stilheid tot God. Maar als God daar dan ook nog het voorrecht bij geeft, dat al je huis hem ook mag gaan vrezen. Dat begeerde die stokbewaarder toch, daarom riep hij ze ook allemaal. Er was toch een drang, een drijfveer in zijn ziel om die anderen ook te brengen onder dat eeuwige blijvende woord van Gods genade. En nu ziet de Heere dat nu ziet hij dat de Heere in hun hart ook werkte. Nu ziet en nu hoort hij dat de Heere ook hun leven verlost van het verderf. Dat begeert toch ook een waarachtig kind des Heren. Je hebt er toch geen vrede mee als je zelf de Heren mag vrezen, dat je vrouw de Heren niet kent. Of dat je man een vreemdeling van Gods genade is. Daar zit je toch over in. Daar heb je toch moeilijk mee. Daar worstel je toch over aan de troon van Gods genade. En als je kinderen nog geen blijk geven van de waarachtige vrezen des Heren, maar misschien wel duidelijk van het tegendeel, dan breekt je hart daar toch onder. Dan schrei je daar toch over tot God in stille ogenblikken. En dan komen toch de verzuchtingen uit het hart naar boven. Heren, bekeer die jongen toch. Heren, werk toch in dat hart van dat meisje. Geef toch dat ze u mogen leren nodig krijgen. Laten ze niet genoeg hebben aan de wereld. Laten ze ook niet tevreden zijn als ze uiterlijk in uw wegen wandelen. Maar werk vernieuwend in hun hart en bekerend in hun leven. En u vraagt dat toch niet voor één of voor twee. Maar als u er vier hebt, vraagt u toch voor alle vier. En als u er zeven hebt, dan worstelt u toch met alle zeven. Dat kan toch, want die stokbewaarder die kreeg ze allemaal mee, al zijn huis. En dat is toch een extra vreugde in het leven van hen die de Heere vrezen, als ze het mogen gaan zien. Soms heel voorzichtig bij dat huisgezin van die stokbewaarder was het in één nacht klaar en duidelijk bij allemaal. God werkt niet altijd zo, God werkt ook niet altijd via een aardbeving. Maar het is toch wel tot verwondering en aanbidding als je het mag gaan ontdekken. Misschien langzaam, misschien voorzichtig geconcludeerd, maar als je het mag gaan ontdekken. Ik geloof dat de Heere aan het werk is. Ik geloof dat de Heere in dat leven begonnen is. En als het dan open mag komen. En als het dan blijken mag dat ze met de wereld niet meer mee kunnen. En dat ze dan de vreugde van de wereld niet meer achten en de gewoonten van de wereld niet meer achten, maar dat er een andere begeert, een andere honger, een ander verlangen in de ziel gekomen is, daar kijk je toch naar uit en daar smeek je de Heere toch om. En als het blijkt, dan komt daar toch ook de vreugde over in de ziel. Nu zo heeft deze stokbewaarder ook die vrucht van het geloof gekend, gemeente. En ik vraag u maar weer, het was een toetssteen, is die vrucht er bij u ook? Het gaat niet om de mate. Dat is altijd het gevaar als je toetsstenen aanlegt en als je iemand, wie het dan ook is, uit de schrift ten voorbeeld stelt. Dat is altijd het gevaar dat we dan gaan rekenen, nou bij mij is het niet precies eender en bij mij is het niet in dezelfde mate en bij mij is het niet in dezelfde volgorde. Dat is het gevaar, dat realiseer ik me wel bij het prediken van kenmerken van het leven der genade. Maar het gaat niet om de mate, het gaat wel om de echtheid. de waarachtigheid. Zullen we ze nog eens opnoemen? Hij heeft honger naar het woord. En daar kan hij de andere dingen eens een ogenblik voor vergeten. Want die honger is soms zo sterk dat al de andere dingen daarvoor wijken moeten. Hij heeft begeerte om anderen er ook van te laten horen, opdat anderen er ook deelgenoot van zouden zijn. Hij heeft de waarachtige broederlijke liefde. Hij komt er ook vooruit. Ook al loopt hij risico van te worden bespot en gehoond en niet begrepen. En hij deelt in de vreugde. Toets u maar. Amen. Psalm 32, het zesde vers. Barmhartig en getrouw God, ook aan het einde van deze kerkdienst willen we uw grote naam met dankzegging erkennen. Als gij ons in de schriften aantoont dat het geloof in de Heere Jezus Christus genoeg is om zalig te worden. Maar als gij ons dan tegelijkertijd ook aantoont dat zo'n geloof door de liefde werkt en in de vruchten blijkt. We danken u ervoor, Heere, dat u de dingen klaar en helder in de schriften laat optekenen, zodat niemand ons er in het onzekere hoeft te verkeren. We danken u voor alles, voor het wonder, dat gij dit werk der zaligheid zelf ter hand neemt. Dat gij het deed bij deze man en zijn huis, al zijn huis. En dat gij nog niet veranderd zijt. Dat ge het nog doet en dat er nog gevonden mogen worden, heren, die op u leren vertrouwen en die in u de zaligheid mogen zoeken en vinden. Ja, dat gij nog dezelfde zijt en dat u nog gewillig zijt om zondaren en hun huis te redden. En laat ons dat toch maar grote gedachten van u en van uw genade geven. Want nu op grond van wat gij van uzelf zegt, mogen we u bidden en ook vrijmoedig bidden, Heere. Sla er dan alstublieft geen één over. Maar wilt gij in uw goddelijke ontferming ze dan allemaal opzoeken en te sterk worden en inwinnen voor uw dienst. Wees gij ons nabij. En als we in deze week op de dankdag hopen samen te komen rondom uw woord en om u te danken, Heere, geef ons dan van uw geest, opdat wij de ware dankbaarheid mogen leren en opdat wij op een u verheerlijkende manier zullen mogen danken. Om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het zesde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.